Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 29, het eerste vers. Aardse machten, loof de Heere. Geef de Heere sterkte en eer, dat de lof van 's hoogste naam alle grote roem beschaam. Vorsten, voegt u hem in het midden van zijn heiligdom te aanbidden. Voegt u met de God getrouwen zeer een heerlijkheid te ontvouwen. Psalm 29, het eerste vers. Luisteren met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij de voorzang van Psalm 18, de voorzang. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Mijn steen, rotsburcht en helper is de Heere, mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. Daarna gaan we weer lezen het Hooglied 5 en vanmorgen lezen wij de versen 9 tot en met 16. Hooglied 5, de versen 9 tot en met 16.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We gaan nu lezen Hooglied 5, te beginnen bij vers 9. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefste is blank en rood, hij draagt de banier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen, met melk gewassen, staande als in kastjes der ringen. Zijn wangen zijn als een beddeke van specerij, als welriekende torentjes. Zijn lippen zijn als lelien, druppende van vloeiende meren. Zijn handen zijn als gouden ringen, gevuld met turkoois. Zijn buik is als blinkend elpenbeen, overtogen met saffieren. Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren, gegrond op voeten van het dichtste goud. Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de cederen. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid, en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is mijn vriend. Gij dochteren van Jeruzalem, tot zover de schriftlezing.
Het woord dat we deze morgen gaan overdenken, het antwoord van de bruid op de vraag van de dochter van Jeruzalem in vers 9, dat vinden we in vers 10. Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. En wil een dankzegging doen voor en met broeder Van Roon, die verschillende onderzoeken heeft gehad. Verschillende dingen mochten goed zijn. Er loopt nog een onderzoek naar een vlekje op zijn longen. We willen ook dominee L. Adem Butter en zijn vrouwengezin en de gemeente van Rijnsburg aan de Heer opdragen. Afgelopen vrijdag kreeg hij een hartstilstand en zijn toestand is zeer zorgelijk. Vandaag gaan ze kijken of hij zelfstandig nog uit een coma kan komen. En zo ja, wat dan de ernstige gevolgen zijn. We willen dankzegging doen voor een gemeentelid die na een scan goede uitslag ontving. En ook voor en met de familie Fuik van Wingerden die vandaag 25 jaar getrouwd mogen zijn. Laat ons bidden en danken. Heren, zo mogen we samen zijn. Want uw woord staat gepredikt te worden. En uw knecht wordt geroepen om de schoonheid van de koning uit te schilderen voor de gemeente. En daarbij wilt u komen met het sacrament van het heilig avondmaal om datgene wat u gewerkt hebt in het hart en leven van uw kinderen te verzekeren en te versterken. En Heren, dan zoeken wij voor alle dingen uw aangezicht. Als wij klaarstaan voor deze heilige dingen die u aan uw kerk geschonken hebt. En Heren, zou u dan vanmorgen zelf in ons midden willen komen? Zoals we samen gezongen hebben vanuit Psalm 29, voegt u hem in het midden van zijn heiligdom te aanbidden. En Heren, u hebt het zelf beloofd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En dat u zo in het midden wil zijn, door de prediking van het woord, maar ook aan de tafel des Heren. Als het brood gebroken wordt en de wijn vergoten wordt en dat door degenen die u mogen kennen gebruikt mag worden. En wilt u dan zelf maar waken over de heiligheid van uw tafel en laat degenen, Heren, waar u een goed werk in begonnen bent en laat die mogen komen tot de tafel des Heren. En als het zo zou zijn, Heren, dat we ons zouden bedriegen, dat wij op een afstand zouden blijven en niet zullen rusten voordat wij in waarheid weten wat het is om ten dis geleid te mogen worden. En Heren, dan bent u de grote hartenkender en de grote nierenproever. En u hebt ons ook in de afgelopen week gezien. U weet hoe wij als gemeente voorbereiding hebben gehouden op het heilig avondmaal. U weet van diegenen die er zo mee geworsteld hebben, die zo dikwijls in de binnenkamer te vinden waren, die het tot hiertoe nog nooit hebben gedaan en de vrijmoedigheid nog niet hebben gehad, en toch een trekking hebben gekregen naar die tafel des Heren. Wilt u ze ten dis leiden, Heren, en dat ze zich mogen laten leiden door u, en wilt u alle belemmeringen die zo kunnen zijn dan weg willen nemen? En Heren, als we al eerder avondmaal hebben mogen vieren, dan weet u ook hoe het kan zijn van binnen. Zou u zich dan over hen willen ontfermen en uzelven willen openbaren, ook als er in ons midden zijn die met aanvechtingen en met duisternissen naar de kerk gekomen zijn, en die weliswaar aan de tafel des Heren hebben gezeten en daar ook met zegen hebben gezeten, maar dat het vanmorgen zo anders is, omdat ze zich hebben leren kennen als die bruid op dat bed in zorgeloosheid. Maar zou u dan in uw onbezweken trouw hen willen opzoeken, het hart willen aanraken en een druppel van uw liefde willen brengen in dat hart dat zucht, dat roept en toch uitziet? Heere, gedenk degenen die met een verlangen naar uw huis gekomen zijn en die begeren gemeenschap met u te hebben. Wilt u ook hen een zegen bereiden? Maar gedenk ook hen, Heren, die weten mogen aan de tafel des Heren te mogen zijn, maar door verschillende omstandigheden tot die tafel niet kunnen komen. Het zij dat we thuis zijn, het zij dat wij nog geen officieel lid zijn van de gemeente en toch een betrekking op die tafel hebben. Maar u weet van al die dingen af en zou u dan willen betonen aan tijd nog plaatsgebonden te zijn en uw zegen willen geven. Heren, zo zijn onze ogen op u. En laat het ons een wonder mogen zijn dat de deuren van uw huis open gingen en dat uw woord gepredikt mag worden, maar ook dat de tafel des Heren aangericht mag worden. Want het kan zo anders zijn als we denken aan dominee Den Butter van de gemeente van Rijnsburg, waar deze dag ook het avondmaal des Heren bediend zal worden. Maar door een hartstilstand is zij in coma geraakt. En vandaag is het een cruciale dag. Zal hij nog uit die coma komen? En zo ja, hoe dan? Wilt u hem gedenken, o God van wonderen? Zijn tijd ligt ook in uw hand. Gedenk zijn vrouw, de gemeente, allen die hem lief en dierbaar zijn. Ja, gedenk al uw knechten die vandaag geroepen worden om uw woord uit te dragen. En zou u ook ons hier op deze plaats willen gedenken. Wees met ons als we bijzondere zorgen en noden in ons leven kennen. Wees met de weduwen, de wedunaren, degene die rouw en verdriet kennen. Heren, wij bidden u ook voor broeder Van Roon. Hij heeft verschillende onderzoeken gehad. En op verschillende punten mocht hij verblijdende berichten krijgen. Hoewel er nog onderzoeken lopen, zou u zich over hem willen ontfermen. En dat alles ook geen hindering zal zijn om vandaag onder uw woord te mogen zijn. En zou u zich over hem willen ontfermen. Heren, zo zijn er meerdere in ons midden die onderzoeken moesten krijgen en zij een goede uitslag mochten krijgen. Wat is dan een wonder als u dat geeft? En wilt u de ware dankbaarheid dan ook maar in het hart leggen? En heren, dan mogen wij ook u hartelijk danken voor en met de familie Fuik van Wingerden. Vandaag mogen zij 25 jaar getrouwd zijn. U hebt hen tot hiertoe geleid met hun gezin. En heren, wilt u ze verder gedenken in de tijd die u ze nog samen geeft. En de ware dankbaarheid in het hart leggen. Maar geef, heren, dat ze boven alles iets mogen kennen van het leven van die dochters van Jeruzalem. Van die bruid uit het Hooglied, die de meest dierbare bruidegom had tot haar bezit. Heren, dat zij ook genade mogen kennen om die grote bruidegom te mogen leren kennen als de liefste die er is. Wilt u zich zo over dit gezin uitbreiden? Heren, zo zijn onze ogen op u. Zoudt u uzelf niet onbetuigd willen laten in ons midden? Wilt u ons gedenken in uw gunst en uzelf verheerlijken in uw schoonheid, in uw persoon, in uw werk dat u gedaan hebt om verloren zondaren voor eeuwig met God te verzoenen. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de eredienst. De tweede voor onderhoud kerk. En de derde voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking zingen wij uit Psalm 45 de eerste 2 versen. Psalm 45 vers 1 en 2. Na het amen van de prediking zingen we Psalm 89 en daarvan het 9e vers. Gij hebt wel leer van hem, dien gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. En wat er verder volgt, Psalm 89, het 9e vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, toen de dichter van Psalm 45 zijn bruiloftslied wilde zingen, was zijn hart allereerst vervuld met heilsbespiegelingen, om het schoonste lied van ene koning te mogen zingen. Want als wij de onberijmde Psalm 45 opslaan, dan lezen wij daar: mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen van een vaardige schrijver. De dichter had dus de gave van de Heilige Geest ontvangen om iets over zijn koning te mogen zeggen, en dat in de vorm van een gedicht. En wat getuigde hij van zijn koning? Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen, daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. En is het zo niet met Christus als de bruidegom van zijn kerk? En hoe menigmaal hebben mensen geprobeerd om zijn schoonheid te vertolken in een gedicht. Zoals bijvoorbeeld de bekende dominee Johannes Groenewegen, die in een van zijn gedichten zegt: o lieve Jezus, mijn een en al, en schoonste van alle mensen, och mocht ik in dit jammerdal alleen naar u maar wensen. Mijn bruidegom is blank en rood door heiligheid en lijdensdood. Kijk, en zo kon ook de bruid uit het Hooglied getuigen in de vorm van een gedicht over de schoonheid van haar koning, van haar bruidegom, nadat de dochters van Jeruzalem haar hadden gevraagd: wat is uw liefste nu meer dan een andere liefste? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, zoals gij ons bezworen hebt? En wat heeft de bruid toen als eerste mogen uitzingen, als het ware? Mijn liefste is blank en rood, en hij draagt de banier boven 10.000. En bij dat heerlijke getuigenis willen wij zo rondom het heilig avondmaal stilstaan en schrijven als thema boven de prediking: de bruid getuigt van haar bruidegom. De bruid getuigt van haar bruidegom. En dan getuigt hij van hem als haar verlossende borg. In de tweede plaats als haar wijze koning. En in de derde plaats als haar enige liefste. De bruid getuigt van haar bruidegom als haar verlossende borg, als haar wijze koning en als haar enige liefste. En onze laatste gedachte willen wij bijzonder overdenken aan zijn tafel. De dochters van Jeruzalem hadden inderdaad aan de bruid gevraagd: wat is uw liefste meer dan een andere liefste? Nou, daar kon de bruid antwoord op geven, gemeente. En wat voor een antwoord! Geleid door de Heilige Geest ging zij getuigen van haar bruidegom, want de Heilige Geest raakte haar hart aan. De Heilige Geest vervulde haar hart met de kennis die zij van de bruidegom heeft ontvangen. Zij werd, om weer die woorden van Psalm 45 te gebruiken, vervuld met heilsbespiegelingen. En begeerde nu een lied van haar enige bruidegom te zingen. En inderdaad, zij kende de bruidegom. Zij kende haar bruidegom ook heel gedetailleerd. Want vanaf het 11e vers van Hooglied 5 heeft zij gezongen van zijn hoofd, van zijn haarlokken. Ze heeft gezongen van zijn ogen, van zijn wangen, van zijn lippen, van zijn handen, van zijn buik en van zijn benen en voeten. En dan besluit haar lied: al wat aan hem is, niets uitgezonderd, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. En eindigt ze haar lied als het ware met een lofzang in algemeenheid. Zo is mijn liefste. En alles wat aan hem is, is werkelijk gans begeerlijk. Omdat elk onderdeel van deze bruidegom iets te zeggen heeft tot mijn zaligheid. Maar zij mag ook in algemeenheid beginnen met dit lied. En dan zijn we bij de woorden van onze tekst. Hij is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Ja, de Heer Jezus is dus blank en rood. Wat betekenen deze twee kleuren? Blank wil zeggen blinkend wit. En rood wil zeggen roodachtig van kleur, heel letterlijk vanuit het Hebreeuws vertaald. En jongens en meisjes, jullie hebben vast op school wel eens van de juffrouw een verfopdracht gekregen. Dan krijg je allemaal kleurtjes op je tafeltje en een kwast. En heeft de juf misschien wel eens de opdracht gegeven om twee kleuren samen te mengen. En dan weet je het wellicht, als je bijvoorbeeld blauw met geel gaat mengen, dan krijg je een hele nieuwe kleur, namelijk groen. En zo is het hier ook. Als je nou een beetje rode verf zou nemen en je zou er een beetje witte verf doorheen mengen, dan krijg je een prachtige roze kleur. En zo willen we allereerst naar die kleuren kijken, als gemengd tot een roze kleur. En wat is de betekenis van een roze kleur? Dat is een betekenis van krachtige gezondheid. Van een zeer goede gesteldheid. Van een levendige frisheid. En daarmee predikt die roze kleur Christus als een krachtige held, bij wie de Vader hulp besteld heeft. Die roze kleur als een mengsel van rood en wit predikte Christus als de gezonde, reine, zuivere middelaar. En al lag dat in de staat van zijn vernedering verborgen, maar toen hij opgewekt werd uit de doden en hij kwam in de staat van zijn verhoging, toen is hij opgestaan met een verheerlijkt, mag ik het zo eens zeggen, blinkend roze lichaam. Als die grote middelaar, God en mens in één persoon, zo stond hij op uit de doden. Zo is hij verschenen aan zijn discipelen. Zo is hij ten hemel gevaren. En zo komt hij eenmaal terug op de wolken des hemels. En wij allen zullen hem zien. Blank en rood. Dragende de banier boven 10.000. Welke schoonheid schittert al in het mengsel rood en wit. De bekende dienaar van het woord die jaren hier in Rotterdam heeft gediend, Abraham Hellebroek, heeft een prachtige verklaring geschreven over het boek Hooglied, wat een deze dagen opnieuw is uitgekomen. En hij schrijft in zijn verklaring over deze twee kleuren, blank en rood, die prediken samen de enige gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Zoals in de Bijbel genoemd wordt, de Heere onze gerechtigheid. Maar die gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, gemeente, heeft twee kanten. En daarom mogen wij vanmorgen ook naar die kleuren afzonderlijk gaan kijken. Enerzijds is hij blank en anderzijds is hij rood. Maar wat prediken die kleuren dan? Laten we eerst eens gaan kijken naar dat woordje blank. Blinkend wit. Dat zegt allereerst iets over de Heer Jezus als God. En dan past ons eerbied en diep ontzag als we over de Heer Jezus horen als de Zoon van God. God uit God, licht uit licht. Zo is Hij altijd geweest, zo zal Hij altijd zijn als die blanke God. Maar toen hij hier op de aarde kwam, nam hij een menselijke natuur aan. Hij is de mensen in alles gelijk geworden, maar wel uitgenomen de zonde. En daarom mag je ook van de menselijke natuur van de Heer Jezus zeggen, hij is blank, hij is blinkend wit, want hij is het heilige kind Jezus. Hij kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Nooit heeft Heer Jezus één zonde gekend nog gedaan. Hij was niet alleen een waarachtig echt mens, maar hij was ook een rechtvaardig mens. Zonder zonde. Altijd deed hij de wil van zijn Vader. Volkomen heeft hij de heilige wet die vanmorgen aan ons is voorgelezen tot in de kleinste details gehouden. Hij is gekomen op de aarde om de wet te vervullen. Hoe blank was hij, hoe blinkend wit was hij ook als mens. Hij was niet alleen de gehoorzame zoon des vaders. Maar hij was ook de gehoorzame zoon des mensen. En als je daar oog voor krijgt, dan ga je zeggen hoe schoon was de Heer Jezus als mens, de tweede Adam die komen moest, omdat de eerste Adam gezondigd had. Hij deed altijd wat recht was in de ogen van zijn Vader. Hij was niet alleen rechtvaardig, gemeente, maar hij wandelde ook dag en nacht rechtvaardig voor God. O, wat wordt hij dan schoon. Wat wordt hij dan begeerlijk voor zijn bruid, die na ontvangen genade nog steeds zoveel zonden ontdekt hier van binnen, zoveel onheiligheid, zoveel boosheid, die dagelijks struikelen in de zonde. Wat wordt deze reine, blanke Heer Jezus, ook naar zijn menselijke natuur, onmisbaar in de weg der heiligmaking. Het wordt een steeds groter wonder dat deze blanke Heere Jezus met zijn onschuld en volkomen heiligheid de zonde waarin zijn bruid ontvangen en geboren werd voor het aangezicht van zijn Vader totaal bedekt. Zo bedekt dat de Vader in Christus, in die blanke Christus, zijn kerk ook aanziet als blank. Nee, dat ziet zijn kerk niet altijd. Dat blanke witte kleed is zo dikwijls weer besmeurd met allerlei modderspatten van de zonde. Maar als daar die middelaar, die reine, zuivere middelaar, tussen de Vader en die bruid gaat staan, dan ziet de Vader door die blanke middelaar zijn bruid compleet, totaal blank. Onuitsprekelijk wonder, te groot om te bevatten en te geloven. Dan is het elke keer toch weer waar, alleen door hem, gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij, nee, niet door het oog van een mens, maar door het oog van die grote God, door het goddelijk oog belonkt, weer met je schoonheid pralen. Maar hoe is dat mogelijk? Hoe kan zo'n inktzwarte bruid, die zwart is vanwege de zonde, toch door dat goddelijke oog als schoon gezien worden? Niet alleen omdat God door die blanke Christus tot zo'n zwarte zondaar ziet, maar dat diezelfde God ook door een rode Christus tot die zondaar ziet. En dan komen we bij die tweede kleur. Hij is ook rood. En dat is juist een kleur die ging schitteren. schitteren in de trappen van zijn vernedering. Zojuist heb ik gezegd dat die twee kleuren spreken van de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus is zo rechtvaardig, staat zo recht voor God, dat hij volmaakt gehoorzaam kon zijn aan de heilige wet van God, zo zei ik net. Maar hij is ook op een hele andere wijze rechtvaardig voor God. Want hij kwam naar de aarde om de wet te vervullen. En dat betekent niet alleen dat de Heer Jezus kwam om al die geboden uit liefde tot zijn Vader te gaan houden, te gaan gehoorzamen. Maar er is bij de Heer Jezus wat bijgekomen, gemeente. En dat zou met name de kerk des Heren diep moeten vernederen. Want hij heeft die wet ook volmaakt gehouden voor al die mensen die dat niet meer hebben gedaan. Die gevallen zijn in de zonde. Dat is zijn bruidskerk, die de wet ook niet gehouden heeft en die de wet ongehoorzaam geworden is. Zo ongehoorzaam dat ze met alle zonden tegen de heilige wet in de schuld raakte bij God. En God is zo rechtvaardig dat hij nooit over één zonde heen stapt, maar de zonde moet betaald worden. Voor de zonde moet straf gedragen worden. Dat eist Gods recht. Maar wie is toch in staat om die hoge losprijs te kunnen betalen voor die hemelhoge schuld die de bruidskerk gemaakt heeft? Wie is als nakomeling van Adam in staat om aan dat eisende recht, dat ook een wrekend recht is, dat roept om straf en oordeel, daaraan te kunnen voldoen? Wie is er ook zo blank en zo rood om in staat te zijn om die ontzaglijke toorn van God over de zonden te kunnen dragen tot in het diepst van de hel toe? Niemand. Geen mens. En dan het evangelie. Ik kan het niet klein krijgen, gemeente. Maar dat wist God van eeuwigheid. Dat wist ook de Heer Jezus van eeuwigheid. En daarom heeft hij zich laten zenden door zijn Vader uit de hemel naar deze aarde om mens te worden met een lichaam, met spieren, botten en met bloed. Om zijn bloed te kunnen geven tot betaling van de schuld, tot vergeving van de zonde. En wat heeft die blanke Heer Jezus gedaan, die nooit één zonde gekend nog gedaan heeft? Gemeente, die blanke Heer Jezus Christus heeft zich zwart laten maken. Inkt zwart laten maken. Dat er niets meer van die blanke witte kleur te zien was. Want hij heeft al die zwarte zonden van zijn bruidskerk op zich genomen. Hij heeft zich door zijn Vader tot zonde laten maken. En zo gaf hij zijn bloed. En hoe heeft de Heer Jezus gebloed, gemeente? Over zijn ganse lichaam. Zijn hoofd werd verwond en kleurde rood door het bloed. Zijn handen werden doorboord en kleurde rood door het bloed. Zijn rug werd kapot geslagen en heel zijn rug kleurde rood door het bloed. Zijn zijde werd doorstoken en zijn buik en zijde werd rood door het bloed. Zijn voeten werden doorboord. Zijn voeten werden rood door het bloed. Hebt u zo de Heer Jezus wel eens aan het kruis zien hangen?
Mijn liefde is rood. Het bloed droop over zijn ganse lichaam. Van zijn hoofd tot zijn voeten toe. Bloed, bloed, bloed. Hij is met recht de bloedbruidegom. En hij is het die in deze weg de vergeving der zonden heeft verworven. Heb je hem zo leren kennen? Heb je geleerd in je leven wat het deze liefste heeft gekost om een zondaar zalig te maken? Wat het hem gekost heeft om een zwarte zondaar blank te maken door zijn bloed? Wat het hem gekost heeft om een verloren mensenkind onder de macht van de duivel, in de klauwen van de duivel, onder de zonden bedolven, tot zijn eigendom te kopen. En heb je ziende op die rode, lijdende Christus ook geleerd om je hoofd te buigen en met een wenend hart te belijden: ik deed door al mijn zonden hem al die jammeren aan. Maar heb je in die weg ook mogen ondervinden dat God ging spreken en zei: kom dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heer. En al dacht je: dit wordt mijn einde, dit wordt verloren gaan, want als God in het recht gaat treden en gade slaan al mijn ongerechtigheden, ik kan voor die heiligheid en rechtvaardigheid niet bestaan. Maar toen was daar die blanke rode Heer Jezus Christus voor het aangezicht van die rechter. En toen heeft de Heer gezegd: al waren je zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. O gemeente, dan is het God die op grond van dat offer en dat bloed van de Heer Jezus alle zonden genadig wil vergeven. Kijk, en als je de Heer Jezus zo liet kennen, als die bloedende borg, ja, dan ga je de bruid nazingen. Mijn liefste is blank en rood, maar ook hij draagt de banier boven 10.000, onze tweede gedachte. De bruidegom is ook een wijze koning. Ja, wat zou dat betekenen? Hij draagt de banier boven 10.000. Ik ga het jullie uitleggen, jongens en meisjes, en daarmee natuurlijk ook aan de ganse gemeente. Jullie hebben vast wel eens een plaatje gezien van een leger die ten strijde trok. En dan was het zeker in vroege dagen zo dat vooraan het leger iemand vooruit liep. Die droeg een banier, dat is een vaandel, een soort vlag. En op die vlag stond meestal een afbeelding van de koning, waar dat leger het bezit van was, of zijn naam. En al die soldaten die achter de vaandeldrager aanliepen, waren het bezit van die koning. En elke keer waren die soldaten gericht op die banier, maar die banier moest wel hoog opgeheven worden, zodat de achterste soldaat het kon zien. En daarom had de koning heel zorgvuldig een vaandeldrager uitgekozen die voorop ging. Dat moest een sterke soldaat zijn, dat moest ook een lange soldaat zijn om die vaandel hoog op te heffen. Maar als die vaandeldrager daar nou voor aan het leger liep, met die vaandel omhoog met de naam of de afbeelding van de koning, dan vertegenwoordigde hij eigenlijk de koning zelf. al was de koning niet aanwezig bij het leger. Het was net alsof door dat vaandel de koning zei, maar leger, soldaten, ik ben in uw midden. Tegelijkertijd sprak die vaandel ook van het eigendomsrecht van de koning. Alle soldaten die achter dat vaandel gingen, waren het eigendom van de koning. Die hoorden bij deze groep, onder deze banier. Nou, en tegen die achtergrond zingt hij de bruid over de bruidegom als de grote vaandeldrager. En dat is Christus. En God de Vader heeft hem aangesteld om vooraan te lopen. Als die overste leidsman en voleinder des geloofs. En Christus die draagt de banier boven 10.000. Maar wat wil dat concreet zeggen dan? Wat betekent die banier dan? Nou zeggen onze kanttekenaren zo mooi, de banier van het heilig evangelie. En daarmee zie je dat de Heer Jezus niet alleen een profeet en leraar is, maar ook een priester en een koning. Als koning gaat hij daar met de banier van het evangelie. En zo zendt hij zijn knechten uit met het bevel om het evangelie aan alle creaturen te prediken. En hij roept het alle hoorders van het evangelie op. Bekeert u en gelooft het evangelie. En wat doet Christus dan als die grote vaandeldrager? Met de banier van het evangelie. Daarmee gaat hij allereerst zondaren roepen tot bekering. En dat doet hij niet alleen als een profeet, maar ook als een koning. Want dat harde hart moet verbroken worden. Die zondaar moet als het ware overwonnen worden. En hij maakt als koning waar. Ik zal een gewillig volk hebben op de dag van mijn heerkracht. En gemeente, wat gebeurt er nou als deze koning krachtig gaat werken met de banier van zijn woord in je hart en leven? Wat gebeurt er dan? Dan wordt u koning af. En dan ga je begrijpen wat Ezechiël ergens schrijft in zijn profetieën. Uw kroon zal omgekeerd worden. Dan kom je als een geestelijke Mefiboset aan de voeten van die grote Davidszoon. Dan word je werkelijk een verloren zondaar. En wat wordt het dan een eeuwig wonder dat deze koning je niet gaat veroordelen. Maar dat hij van genade gaat spreken uit de banier van dat heilig evangelie. Dat hij je gaat verklaren waarom hij je niet veroordeelt, maar dat hij weldadigheid aan je gaat bewijzen. Dan gaat hij je laten weten vanuit de banier van het evangelie dat daar een eeuwig verbond is, een eeuwige afspraak tussen de Heer Jezus en zijn Vader, dat er een welbehagen is en dat Christus zijn offer gebracht heeft. En dat alles gaat hij bekendmaken uit de banier van het heilig evangelie. En juist door die banier van dat heilig evangelie ga je Christus leren kennen als blank en rood. Want je zult onderwezen worden in de weg die Christus gegaan is voor zijn kerk. Hoe hij moest lijden, hoe hij moest sterven. Hoe hij gebogen heeft onder de heilige eis van zijn Vader. Hoe hij zich gehouden heeft aan de waarheid van zijn Vader. Hoe hij ook ten volle zelf gebogen heeft onder de banier van het evangelie. En wat staat er in de banier van het evangelie geschreven? Waar Christus met name zich onder liet buigen. Dit. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, verzocht in krankheid En een iegelijk was als verbergen het aangezicht voor hem. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Daar heeft hij onder gebogen. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij van God geslagen en verdrukt was. Daar heeft hij onder gebogen. Het staat in de banier van het evangelie. En hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen, die verschrikkelijke geeselslagen, is ons genezing geworden. Daar heeft hij onder gebogen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons in iegeling naar onze eigen weg. Doch de Heer heeft alle ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Dat staat in de banier van het evangelie. En hij heeft Christus ondergebogen. En als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is, voor het aangezicht zijnde scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Ben je zo onderwezen door de banier die hij boven 10.000 houdt? Mag je weten gezocht te zijn door hem en gevonden te zijn door hem? Heb je vanuit dat heilig evangelie uit die banier niet alleen gehoord wat Christus voor een zondag gedaan heeft, maar heb je ook op een schriftuurlijke wijze geleerd hoe hij dat toegepast heeft in je hart? Dat je bij zijn kudde mag behoren. Dat je zijn eigendom bent geworden. Dan kan het niet anders of je raakt verwonderd met Mefiboset en zeg je, wat is het dat je omgezien hebt naar een dode hond als ik ben. Nee, dat is nooit vanuit die bruid te verklaren. Dat is ook nooit vanuit die dochters van Jeruzalem te verklaren. Maar dat is nou te verklaren vanuit dat eeuwige verbond van God, waarvan Psalm 2 zegt, en ik zal van het besluit verhalen, want de Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, eist van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw bezitting, tot uw erfdeel. O, wat een wonder, gemeente. Zo draagt Christus de banier van het evangelie, om uit die banier onderwijs te geven aan zijn bruidskerk. Maar hij draagt niet alleen de banier, maar hij is ook de banier zelf. En hoe kan het ook anders? Want als dit de banier van het evangelie is, dan kunnen wij zeggen, de schriften zijn met zijn naam vervuld. De ganse schrift is vol van deze banierdrager. En daarom is die banier, is deze banierdrager ook de banier zelf. Wat een wonder is het als je een onderdaan mag worden van deze lieve koning. Is het zo? Is er ook iets in je hart gaan leven? Mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Of begeer je dat zo hartelijk te mogen belijden? Is er iets gaan schitteren van deze bruidegom hier in deze woorden? Hij is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Ja, echt gemeente, deze banierdrager, deze bruidegom, deze Heere is groot. Een heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven andere gewoon kan schenken. Want hij draagt zijn banier boven 10.000. Boven de ganse schepping. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij draagt de banier boven alle engelen. Maar in het bijzonder draagt hij deze banier boven zijn kerk. En wie nu leert vluchten tot deze vaandeldrager, die is zo veilig, zo veilig. want die valt onder zijn bescherming. Ik lees in het woord van God, als de vijand zal komen, gelijk een stroom, zal de geest des Heren de banier tegen hem oprichten. En dan staat er, er zal een verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding van Jacob. En wat zal die verlosser doen? Wat zal hij als een almachtige wijze koning doen? Hij zal zijn volk beschermen, want hij is hun banier. En dat wordt een steeds groter wonder voor die zwakke bruidskerk, die elke keer moet zeggen, ik ben zo zwak, zo klein van krachten, zo zwak van moed. En toch, achter die grote vaandeldrager, mag de bruid zeggen, als ik zwak ben, ben ik machtig door deze sterke, wijze koning. En daarom komen die volgelingen niet om. Zij zullen bewaard worden door zijn kracht, want hij draagt de banier boven 10.000. Dat wil dus ook zeggen, boven al die vijanden waar Christus als de grote overwinnaar staat. En daarom is de kerk achter deze vaandeldrager veilig, eeuwig veilig, want hij is die held waarbij God voor Israël hulp beschoren heeft. Hij is uit dat volk verhoogd, zodat degene die ook van verre staat, een blik op hem mag werpen. Want hij was door de Vader uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. Het is alsof ik de Vader hoor zeggen, ik heb de Heer Jezus, mijn geliefde Zoon, als mijn gunsteling gevonden. En wat heb ik nu gedaan? Met heilige zalf, dat is de Heilige Geest, heb ik deze held, deze bruidegom, die blank en rood is en de banier draagt boven 10.000, die heb ik door die heilige zalf van mijn geest aan mij. En dat zwarte zondagsvolk verbonden. En om dat te bevestigen, komt hij vanmorgen in ons midden en laat hij eten en drinken van het gebroken brood en de vergoten wijn om te bevestigen, gij zijt de mijne. Amen.
De voorbereiding op de bediening van het heilig avondmaal lezen wij nu het tweede gedeelte van het avondmaalsformulier. Dat noemen wij het onderwijzend gedeelte. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijner daarbij gedenken. Ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de belofte die aan de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren Gods onder welk wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op de aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toren Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmermeer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luide stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer verlaten zouden worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en de verzoening, besloten, toen hij zeide, het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat we tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het. En gaf het zijn discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende, drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze drinkbeker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachte in zijn pand vermaand en verzekerd worden van deze, mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zekerlijk, als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heiligen avondmaals van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal in het kruis geschied is, als op de enige grond het fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot de waarachtige spijs en drang des eeuwigen levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat we door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarnaast dat wij ook door diezelfde geest onder elkaar als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens brooddeelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en het vele beestje, dat zijn druiven, samengeperst zijnde één wijn en drank vloeit en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtige geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, allen tezamen één lichaam zijn. En zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de Almachtige, Barmhartige, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat we dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf en voor God verootmoedigen en hem met een waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laat ons bidden. Barmhartige God en Vader, en wij bidden u, en dat in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken, dat u ons met een waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heilige Geestes, gespijzigd en gelaafd worden. En dat we niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk dit nieuwe en eeuwige testament de verbonden genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijkt lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God, en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, de rechterhand van zijn hemelse Vader. Waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, laat ons nu samen zingen uit Psalm 118. En daarvan het vierde vers: de Heere is aan de spits getreden, degene die mij hulpe bien. Ik zal gered uit zwarigheden, mijn lust aan mijn hateren zien. Het is beter als om redding wensen, te vluchten tot des Heeren macht, dan dat men ooit vertrouwt op mensen, of zelfs van prinsen hulp verwacht. Psalm 118, het vierde vers. Komt, want alle dingen zijn gereed. Er zijn aan deze tafel nog twee plaatsen over. Laten wij de Heere vragen om zijn zegen. Heere, zo staat de tafel aangericht. Wilt u er zijn in de tekenen van uw liefde en trouw, die u steeds bewijst aan een ontrouw volk? Heere, wilt u versterken wat u zelf hebt gewerkt? Wilt u vertroosten het hart dat schreiend tot u zucht? En wilt u onderwijs geven en laat het karakter van het heilig avondmaal ervaren mogen worden, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En waakt u zelf over de heiligheid van uw tafel. Daal neer door uw lieve geest die in u woont en ook in het hart van uw kerk, en ontfermt u ons uit genade tot eer des Vaders. Amen. Het brood dat wij breken ziet op de gemeenschap aan het lijden van Christus. Neem dien en eet en gedenkt dat Christus zijn lichaam verbroken heeft tot een volkomen verzoening voor al uw zonden. De beker der dankzegging die we dankzeggende zegenen ziet op het bloed van Christus. Neem dien, drinkt allen eruit en gedenkt en gelooft dat Christus zijn dierbaar bloed gegeven heeft tot een volkomen vergeving van al uw zonden. Wanneer de bruid gaat getuigen over haar bruidegom en ook in het gesprek dat de bruid heeft met de dochters van Jeruzalem, komt een hele bijzondere naam steeds weer terug in Hooglied 5. Mijn liefste. Dat woord is in het Hebreeuws afgeleid van een werkwoord. Dat betekent koken. Mag ik het zo eens zeggen? Als het hart van de bruid vervuld wordt met de liefde van Christus, gaat het koken. Gaat het bruisen. Dan wordt je ziel een beker die overvloeit. Ken je dat? Weet u wanneer dat gaat gebeuren? Als Christus je laat zien wat het hem gekost heeft om je zalig te maken. Als je hem ziet liggen in de kribbe met uw schuld. Als je hem ziet gaan tot aan het kruis met uw zonde. Als je hem ziet worstelen in Gethsemane. Als je hem ziet lijden voor de Joodse raad. Als hij zijn rug gewillig buigt om de geestelslagen op te vangen. En dat zijn je zonden. Dat is je schuld. Hoe een doornenkroon op zijn hoofd wordt gezet, koopt er vanavond nog meer van te zeggen. Hoe hij nederdaalt ter helle. En het uit moet roepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Voor u! Gaat het toch koken? Gaat het toch bruisen? Dus dat hoop ik. Als de geest daarin meekomt, gaat het hier van binnen bruisen. En dan zeg je, zulk één is mijn liefste. Dan kunnen de momenten in je leven zijn dat je niemand anders ziet dan Jezus alleen. En dan kun je alleen maar zeggen, mijn liefste. Mijn liefste. Mijn liefste. En dan komt de Heere vanmorgen met zo'n klein stukje brood en met een slokje wijn. En daarmee wil hij zijn liefde betonen. Opdat zijn kerk hier straks weggaat. Van de tafel. Met maar één woordje van binnen. Mijn liefste. Mijn liefste. Mijn allerliefste. Is de Heere Jezus. Dan kun je uit de volheid van je gemoed zingen. God heb ik lief. Psalm 116 vers 1. Er is nog plaats aan de tafel van deze schone koning die blank en rood is en de banier draagt boven 10.000. Niet alleen voor een bruid, maar ook voor een dochter van Jeruzalem, die wellicht van verre staat en de afgelopen week heeft geworsteld met de vraag: vertel mij, wat is uw liefste meer dan een andere liefste? En hij is hier in het midden en zegt: kom. Het brood dat wij breken ziet op de gemeenschap aan het lijden van Christus. Neem dien en eet. En gedenkt dat hij zijn lichaam verbroken heeft tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De beker, de dankzegging die weer dankzeggen en zegenen ziet op het bloed van Christus. Neem dien, drink eruit en gedenk en gelooft dat hij zijn dierbaar bloed gegeven heeft tot een volkomen vergeving van al uw zonden. Die lieve bruidegom, wat is die toch, hè? Hij is toch lief. Die wordt niet alleen de liefste als hij je gaat tonen wat hij voor een zondag gedaan heeft. Maar hij wordt ook de liefste als je weet wat hij van binnen je hart gedaan heeft. En dan hoor ik Johannes zeggen, de apostel Johannes, die ook de Heer Jezus kende als zijn liefste: wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En hoe verder Johannes op de weg van het geestelijke leven kwam, hoe sterker hij de Heer Jezus leerde kennen als zijn liefste. Hij wordt niet voor niets de apostel der liefde genoemd. En de eerste keer dat hij die liefde ervaarde van Christus, toen was er van Johannes niet veel meer over. Toen stond hij daar onder de scherpe prediking van Johannes de Doper, waar alles van de mens werd afgesneden.
En toen alle hoop hem gans ontviel, was daar die tiende uren. Die ken je ook wel, hè? Die tiende uren. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Toen ging dat gepaard met een druppel liefde van Christus in je ziel. Kun je het nog herinneren? En daar bleef het niet bij. Want 3 jaren is hij in de nabijheid van deze bruidegom geweest. En wat een onderwijs kreeg hij niet. En dan zie ik hem in de paaszaal. Als het avondmaal wordt ingesteld, zie ik diezelfde Johannes liggen op de borst van de Heer Jezus. Wat zou hij daar gehoord hebben? Het liefdeshart. Dat klopte. Toen werd het nog sterker. Mijn liefste. En toen hij later mocht blikken in het graf en zijn ogen begonnen open te gaan, wat het Christus gekost heeft om hem zijn zonde te vergeven. En hij diezelfde dag de Heer Jezus zag met de tekenen in zijn handen en hoorde hem zeggen: vrede zij u lieden door het bloed des kruises. Werd het nog sterker, mijn liefste. En als hij jaren later op het eiland Patmos is en hij ontmoet de Heer in zijn heerlijkheid en hij valt als dood aan zijn voeten, is daar weer die middelaarshand, die lieve middelaarshand, die op zijn hoofd komt. En dan zegt de Heer Jezus: vrees niet. Ik ben dood geweest, maar ik leef tot in alle eeuwigheid. Toen was daar weer opnieuw zijn liefste. En nu zit je hier. En misschien zijn er wel op afstand moeten blijven vanmorgen, die toch niet kunnen ontkennen wat God in hun leven gedaan heeft. Waarom deed hij dat? Waarom ging hij een weg met je? Waarom heeft hij je getrokken? Is maar 1 antwoord er. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. En als je dan hier bij de tekenen van zijn liefde en trouw terug mag blikken wat hij in je leven gedaan heeft, dan kan het niet anders. Of er gaat ook over het weg in uw ziel iets leven. Mijn liefste. Mijn liefste. Als dat nou vandaag eens over zou blijven. Mijn liefste. Dan kun je zingen. Och Heer, och wie heeft mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. De Heere is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. We gaan het zo samen zingen als we eerst de Heer hebben gedankt voor dit avondmaal. U bent de liefste, de allerliefste voor uw zwarte bruid. En hoe meer wij u leren kennen, hoe meer dat gaat leven van binnen. Laat dat de vrucht van het heilig avondmaal mogen zijn van deze morgen. En als we er nou buiten staan en ons hart gaat nog uit naar andere liefsten, en die zijn er ook in het midden van de gemeente, wilt u dan toch nog trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht, opdat er in het midden van de gemeente een kennen en een vervolgen te kennen mag zijn van die lieve bloedbruidegom, waarvan de bruid heeft gezegd: mijn liefste, mijn allerliefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Hartelijk dank, Heere, voor wat u gaf. Om Jezus wil. Amen.
Geliefde in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En een iegelijk spreken in zijn hart enkele versen uit Psalm 103. Loof den Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen wij met dankzegging. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte, dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons, uw enige geboren Zoon, tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wil laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij gaan tot slot zingen uit Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. 145, het tweede vers. Graag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.